We gaan het nu deze keer hebben over Nehemia 7. En we hebben daar een titel bij bedacht in overleg met elkaar. En die titel luidt, ik kijk even op mijn eigen spiekbriefje, Profetie van Deborah over leiders. Nu, die profetie van Deborah over leiders staat niet in het boek Nehemia, maar die staat in het Richterenboek. Ik ga daar straks toch een paar teksten van lezen. Maar eerst Nehemia 7, een klein stukje vanaf vers 1. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. En ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt en terwijl de wachters nog in dienst zijn. Pas daarna moeten ze de deuren sluiten en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. De stad was wijd uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in, want er waren geen huizen gebouwd. En dan volgt in Nehemia 7 een opsomming van een register met allemaal namen die ooit uit ballingschap weggevoerd, terugkwamen in Jeruzalem. Die namen bespaar ik u, kunt u ook zelf lezen. Boekhouding van God is soms verbazend interessant, hoe daar dingen tussendoor, tussen de regels door, worden aangegeven die best de moeite van het overwegen waard zijn. Maar ik wou het hierbij laten, omdat ons onderwerp gaat over leiderschap. We zien Nehemia als een bijzonder boek, een tijd van herstel. Het ging dus aanvankelijk helemaal niet goed, maar nu was er een nieuwe kans om opnieuw te beginnen en een nieuwe start te maken. En nu ga ik met jullie toch even naar het Richterenboek om daar te kijken. En dat is in hoofdstuk 5, de geschiedenis van Deborah. Dat was een soort richter in die tijd, een mevrouw, een dame, was uitzonderlijk. Mannen lieten het afweten. Dan komt heel vaak in de schrift toch iets bijzonders om het hoekje kijken. Dat was nu ook zo. Hoofdstuk 4 zegt een Deborah, een vrouw, die een profetes was. Dat is hoofdstuk 4, vers 4. Een vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding in Israël. En zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. En zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes Naphtali roepen. En zei tegen hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dat gebeurt. Barak durft niet, die zegt dat op een bepaald moment, ik ga wel, maar dan moet u meegaan. Het blijkt dat hij toch zwak opereert, zo zou je het vandaag misschien zeggen. Deborah zegt, je gaat, de Heere zal met je zijn. En dan gaat hij dus naar de berg Tabor. Een paar woordjes daarover. Iets later in de tijd is ook Gideon vanaf de Tabor de vijand gaan bestrijden. Dus dat komt al twee keer voor in het Richterenboek. Deze meneer Barak en later Gideon, die met een bende van 300 mensen uiteindelijk een overwinning heeft behaald, maar ook vanaf de Tabor. Het is heel merkwaardig dat onze Heer Jezus, voor zover ik het zie, met een paar discipelen op de Tabor geweest is. Sommigen betwijfelen dat, zeggen dat zou misschien ook een andere berg kunnen zijn geweest, zou kunnen. Maar ik denk dat het eigenlijk niet kan, gezien alles wat er omheen is gebeurd. Maar ook daar is de grootheid van de Heer Jezus zichtbaar, de kracht van de koninklijke heerlijkheid van onze Heer Jezus zichtbaar geweest. Ze hebben gesproken daar met elkaar, Mozes, Elia en de Heer Jezus. Petrus en Jacobus en Johannes waren verbaasd. Petrus wilde wel een regeltje doen, een soort kampementje opslaan, 3 tenten. Nu, als u daar nu gaat kijken, dan is daar een kerkgebouw met 3 afdelingjes. 3, een stukje voor Mozes, een stukje voor Elia, een stukje voor de Heer Jezus, een groot stuk. Maar hoe dan ook, ze zijn ook vanaf de Tabor teruggekomen in het gewoel en het geruzie in de tijd van de Heer Jezus. Misschien liggen daar parallellen. Dat laat ik nu verder los. Barak is in elk geval vanaf de Tabor gaan strijden, heeft ook overwonnen. Dat was best een zeer grote overwinning, want de vijand had 900 ijzeren strijdwagens. Je zou bijna vertalen, die hadden toen al tanks of zo. IJzeren strijdwagens. Maar Barak heeft overwonnen. En dan komt er een soort lied van Deborah in hoofdstuk 5 van Richteren. En dan gaat ze het hebben over de leiders. En dat wilde ik graag nu aan Nehemia 7 koppelen. Ik ga daar nog een klein stukje van lezen, van het lied van Deborah. Nu de leiders in Israël de leiding hebben genomen, dus Barak was uiteindelijk onder druk van Deborah zelf begonnen, dus er was iets gebeurd. Nu het volk zich vrijwillig gegeven heeft, loof de Heere. Zo begint die lofzang van Deborah. Maar iets verderop, in de dagen van Samgar, dat is ook een van de mensen die in het Richterenboek een bepaalde rol gespeeld heeft, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, en Jael was die mevrouw die een tentpin door het hoofd van Sisera had geslagen. Jael woonde daar, dus die is eigenlijk degene die de overwinning heeft behaald. Niet Barak zelf, maar die mevrouw heeft de finale overwinning toch bereikt. In die dagen lagen de wegen verlaten. En zij die de paden bewandelden, gingen kronkelwegen. In deze vertaling, herziene Statenvertaling, staat de dorpen lagen verlaten. Maar een andere vertaling heeft leiders ontbraken in Israël. Als de dorpen verlaten liggen, betekent het ook dat ze kwetsbaar zijn en dat de vijand zomaar kan doorlopen en dat er geen enkele tegenstand is. Ik vind dat is wel in dezelfde lijn. En koos men, zegt vers 8 van dit hoofdstuk, Richteren 5, koos men nieuwe goden, kleine letter, betekent dus, er moesten leiders gekozen worden, stuurlui. Dan was er strijd bij de poorten, gedoe, zodra er verkiezingen waren, zo zou je het vandaag vertalen. Werd er ook een schild of speer gezien onder 40.000 in Israël? Zo, nee, er was ook geen wapen te vinden. Mijn hart is bij de wetgevers van Israël die zich vrijwillig gaven onder het volk, loof de Heere. En dan volgt er eigenlijk een soort opsomming, een soort inventarisatie over leiderschap. Eerst een positieve. De vorsten in Issachar, vers 15, die waren met Deborah. Dus die hadden voor haar gekozen. En zoals Issachar, zo was Barak. Met andere woorden, Barak die de overwinning had behaald, was dus eigenlijk iemand die leek op die mensen uit Issachar, uit een stam van Israël. Te voet werd hij het dal ingestuurd. In de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het hart groot. Ze bleven maar praten. Ze bleven maar conferenties beleggen. Overleggingen genoeg. Maar daden, nee dus. Waarom bleef u zitten tussen de schaapskooien om naar het geblaat van de kudde te luisteren? Dat was de stam Ruben. Voor de gelederen van Ruben waren de overleggingen, heb ik net gezien, groot. Gilead bleef aan de overzijde van de Jordaan. Dat is dat gebied van de 2,5 stam, overkant van de Jordaan. Maar die dachten misschien wel, dit is te ver van ons bordje, dus laat maar. En dan, waarom bleef u bij de schepen? Die waren zo druk met hun handel en handelsbetrekkingen dat ze ook geen tijd hadden. Azer bleef zitten naar de kust van de zee. Nou, vakantie misschien of zo. Of ze waren ook bezig met het repareren van de strekdammen. En ze bleven bij de havens. En vanuit de hemel, zegt vers 20, streden zij ook. Vanuit de banen streden de sterren tegen Sisera. Die Sisera was net overwonnen. En zo gaat het een poosje door. En dan gaat de lofzang toch over Jael. Omdat zij de Heere niet te hulp zijn gekomen en de Heere te hulp met de helden. Laat gezegend zijn boven de vrouwen Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Laat zij boven de vrouwen in de tent gezegend zijn. Dit zijn die bijzondere uitspraken die door een profetes zijn geuit. En dat wil ik zo graag een keer vastknopen aan de situatie zoals die er lag toen Nehemia uit ballingschap terugkwam en daar Jeruzalem weer ging voorzien van een muur en van poorten en van muren en poorten. Dat is een lied over opnieuw een plek voor de Heere creëren. De tempel is gebouwd in de tijd van Ezra. Het staat in het Ezra-boek. De stad is gebouwd door Nehemia met muren en met poorten. En nu was het zover dat ze dat ze de deuren hadden geplaatst en dat poortwachters nodig waren om zangers en levieten in hun ambt te stellen. Het was zover dat ze de Heere God zouden kunnen prijzen. En dat hebben ze ook gedaan. In hoofdstuk 8 vindt u die lofprijzing. Komt nog later een keer. Maar daar vindt u ook dat ze samen gingen zingen. In je eigen leven, broeder, zuster, komt heel vaak een periode voor dat je niet zo dicht bij de Heere bent. Misschien komt het door de omstandigheden, door de moeite, door de ziekte, door de zorg, door de spanning. Maar misschien ook wel door gedoe in de gemeente of door twistgesprekken over de leer van links en rechts. Het gaat maar door. Maar waar het nu vandaag eigenlijk aan schort, is aan leiderschap. Net als in de dagen van Deborah, leiders ontbraken in Israël, lazen we net uit Richteren. Zo is het ook vandaag. Waar zijn de leiders die het voortouw nemen en die echt weer gaan zien, het gaat om de stad van de Heere. Het is niet onze club, het is ook niet ons getuigenis. Het gaat ook niet om wat wij krijgen, maar het gaat erom dat Hij, onze Heer Jezus, zou ik het willen vertalen, de eer en de lof en de aanbidding krijgt uit ons hart, uit ons leven, uit ons hele bestaan. Dat staat voorop, als het goed is. En daaraan schort het ook. De lofprijzing naar Yahweh toe, naar onze Heer Jezus toe, staakt. Even heel eerlijk. Vanaf het moment dat er iets is in je eigen leven, het gaat niet zo goed ergens in. Misschien zijn er wel verkeerde elementen binnengeslopen. Misschien zijn er wel dingen die weggedaan moeten worden, die beleden moeten worden. Maar vanaf het moment dat dat niet goede in je leven is binnengekomen, is de lofprijzing ook weg. Je bidden gaat nog door. Gewoon, Heere zegen deze spijze, amen. Gewoon bidden nog. Het is alsof het een machine is. En het is een soort automatisch gebeuren. Dat rolt nog een hele tijd door. Maar de kracht is een beetje aan het wegnemen. Want de lofprijzing ontbreekt. Lofprijzing. Dat wil zeggen dat we permanent bezig zijn met het bedanken van de Heer Jezus voor wat Hij heeft gedaan, voor wie Hij is, voor wat God de Vader samen met de Heer Jezus heeft gedaan. Nog preciezer, de Zoon, zei Johannes 5, kan niets doen van zichzelf, tenzij Hij het de Vader ziet doen. Hoort u het goed? De Heer Jezus zegt dus, ik kan niet zomaar wat doen of iets doen. Ik kan het alleen maar doen als ik het de Vader zie doen. En als u denkt dat u gered bent door het werk van de Heer Jezus, dan mag u er vanaf nu bij denken en ook bij getuigen. De Vader deed dat ook. Want de Zoon kon niets doen tenzij Hij het de Vader zag doen. Als je die dingen naar je toe haalt en daarvan geniet en blij bent dat de schuld weg is, dat de zonden vergeven zijn, dat alles tussen God en jou in orde is, dan ga je vanzelf de Heere danken, dan ga je Hem prijzen, dan ga je Hem eren, dan ga je een loflied vanuit je hart en via je lippen richting de Heere sturen. Zangers. Maar ook levieten. Zangers waren levieten. Dat betekent dus niet hetzelfde, gewoon een ander woord, maar er is nog een andere taak van levieten. Dus behalve zingen was er ook nog een taak in onderwijs. Levieten, vindt u de hele Bijbel door, hebben onderwijs gegeven, hebben les gegeven. En ook als Ezra en deze boeken, Ezra en Nehemia, op een bepaald moment een toespraak houdt, dan zijn het de levieten die dit nader verklaren, die dit uitleggen, die dit duidelijk maken aan iedereen die daar aanwezig is. De levieten, poortwachters, waren bedoeld om de deur, en dat blijkt uit het stukje tekst, we lazen dat samen, poortwachters waren bedoeld om de deur op tijd dicht te doen voor verkeerde elementen. En niet te vroeg open te doen. Ook om bewaard te blijven voor verkeerde elementen. Sommige mensen hebben daar, en sommige groepen hebben daar heel strikt gebruik van gemaakt. En die hebben iedereen die niet hetzelfde kleur jasje had, die hebben iedereen geweerd. En die hebben gedacht, oh, dat is dus aardig, dat moeten we allemaal in de kleur die wij mooi of goed vinden, en dat zal dan wel zwart zijn geweest, alleen in de kleur van zwart, welkom. Maar als je toevallig een donkerbruin jasje aan hebt, nee, dus niet welkom. Die hebben heel strikt die hebben een soort beperkende sfeer gecreëerd, zodat het heil, maar zodat ook de aanwezigheid bij de lofprijzing voor de Heere alleen maar bedoeld zou zijn voor onze kleur, voor onze club, voor onze richting, voor onze uitleg van de schrift, voor onze vertaling, voor ons liedboek of voor onze gezangen. Enfin, u mag het invullen en u snapt het. Poortwachters is een dankbaar onderwerp geweest om mensen te weren. En toch moet het. We moeten de elementen weren die niet van de Heere zijn. Wat betekent dat? Nou, dat is best moeilijk. Waar ligt de grens? Wie weten precies de grens te duiden? Nou, ik zou willen dat er vandaag poortwachters waren die het gevaar zouden zien van dit moeten we niet toelaten. Ja, en elke gelovige, of die nu van de linkerkant of van de rechterkant komt, elke gelovige die belijdt de Heer Jezus te kennen als zijn heiland en als zijn verlosser, is welkom. Is welkom in onze dienst, is welkom bij onze lofprijzing, is welkom in het grootmaken van de Heere. Dat proces van zangers, levieten, poortwachters, dat hoort bij elkaar. En daar heb je leiderschap voor nodig. En leiderschap ontbrak in de tijd van Deborah. Daarom hebben we die profetie van haar er vanavond in deze dienst bijgenomen. En ik hoop dat u dat ook wilt doen. Dat u ook een keer eerlijk wilt kijken naar wat gebeurt er nu in onze gemeente? Hoe gaat dat nu? Wat is het toelatingsbeleid? Wie laten we toe? Nou, iets dat niet van de Heer Jezus is, kun je niet toelaten. Daar moet je de deur op tijd voor dicht doen. En dan moet je ook niet de deur te vroeg openen. Taal uit ons hoofdstuk. Je moet daar voorzichtig in zijn. Maar je moet ook niet gaan zeggen, wij zijn de enige. En als ze niet precies zijn zoals wij, dan kunnen we u niet verwelkomen. We hebben daar in de loop van de vele jaren intussen heel wat extremen in meegemaakt. En jammer genoeg heeft dat tot grote schade geleid. Maar ik weet ook, en daar heeft de andere kant gelijk aan, dat je door een beetje te ruim te zijn ook dingen toegelaten die je beter niet had kunnen krijgen in je eigen gemeente, of die hun invloed niet daar hadden moeten uitoefenen. Maar vanaf het moment dat die binnenkwamen, is de zaak soms ook behoorlijk ziek geworden. Deze dingen. Profetes Deborah. 900 strijdwagens. Ik schakel even terug naar het Richterentijd. Die 900 strijdwagens, ik heb het net al iets van een tank genoemd, maar die zijn er vandaag ook. Er zijn, ik weet niet hoeveel van deze vijandige voertuigen, elementen, vehikels, die proberen overwinning te halen. In die tijd leven wij. We worden besprongen. We worden om ons heen een gigantische druk uitgeoefend om binnen te komen. En daarin heeft Deborah in die tijd zitting gehouden. Er was geen man op dat moment om dat te doen. En zij heeft het gedaan. Maar zij heeft het wel gedaan, en dat blijkt uit de tekst, heel zorgvuldig. Onder de Deborah-palm gedaan. Dat betekent bij haarzelf thuis. Dus ze kwamen naar haar toe. Dat is ook wat anders dan wat men nu vrouw in het ambt noemt. Ik noem nu maar een extreme andere kant van de medaille. Maar zij was daar dus. En ze heeft Barak ontboden. En ze heeft Barak gezegd wat ze moest doen, wat hij moest doen. En dat heeft hij ook precies gedaan. En na die overwinning van Barak, over die 900 strijdwagens vanaf de Tabor, vergelijkt u dat nog maar een keer met de Gideon-tijd. En misschien ook met dat wat de Heer Jezus er op de berg van de verheerlijking heeft laten zien. En wat er daarna gebeurde toen hij terugkwam met de discipelen vanaf de Tabor. En ze heeft bijzonder geroemd mensen die zich vrijwillig aanboden. Leiders ontbraken toen. En bij het kiezen van leiderschap, goden met een klein lettertje, duidt altijd op bestuurders, was er strijd bij de poorten. Nou ja, elke verkiezingscampagne, of dat nou in de politiek of ergens anders gebeurt, of misschien wel in de kerkelijke gemeenschappen gebeurt, het is een methode waarvan de Heer niet zegt dat dat zijn methode is. En toch mag het zijn dat mensen verlangen om een bepaalde plek in te nemen. Ik wil u dat voorlezen uit 1 Timotheus 3. Dus het is dus niet zo dat dat beperkt moet zijn tot een paar die wij dan uitkiezen. 1 Timotheus 3. Ik zoek het even op voor u. Het staat echt in de Bijbel, dat weet u natuurlijk. 1 Timotheus 3. Vers 1, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Dat betekent dat het verlangen om functioneel te zijn, om inzetbaar te zijn voor het getuigenis van onze Heer en ook ten behoeve van de gelovigen, is een hele mooie gedachte. Dat is niet beperkt tot die en die. Dat is een verlangen wat in het hart van een gelovige kan liggen. Dat er dan ook in Timotheus bepaalde kenmerken worden genoemd waaraan zo'n opziener zou kunnen of zou moeten voldoen. Maar dat heeft niks met, laat maar zeggen, het aantal teksten te maken. Dat heeft niets met een bepaalde kleur te maken. Dat heeft niet te maken met dat is van die partij of van die kleur of van die groep of van die stam. Het is het verlangen van iemand om leiding te kunnen en te mogen geven in het getuigenis van God op aarde. En die dingen die gaan hand in hand met nog een tekst. We hebben samen gelezen, toen we Richteren lazen, dat de mensen van Issachar iets bijzonders hadden. Die waren namelijk voor en die waren met Deborah. Ik ga er een hele bijzondere tekst, maar misschien heb u al vele keren van die tekst gehoord. Maar die tekst ga ik toch met u lezen. Die komt uit 1 Kronieken 12. 1 Kronieken, ik had hem zelf al opgezocht en er een lintje in gelegd. Daarom kan ik het heel makkelijk vinden nu. In 1 Kronieken 12, vers 32 staat: en van de nakomelingen van Issachar, daar komen ze, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen, hun hoofden waren er 200 met hun broeders onder hun bevel. Er waren dus mensen uit Issachar die de tijden kenden, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël doen moest. Nou, een paar van deze lui in onze gemeente, welkom alsjeblieft. Dat betekent dat je mensen hebt die doorhebben in welke tijd we leven. Ik had voor mezelf vanmorgen het lied uit Johannes de Heer opgezocht. Dat is nummertje, ik heb het opgeschreven, 839, Johannes de Heer, zie de tijden. Weet je wel, dat is het refrein van een lied uit de bundel Johannes de Heer. Wie weet van de tijd? De Heer Jezus verwijt Jeruzalem, jullie hebben de tijd die tot uw vrede diende, zou gediend hebben, niet erkend. Waar zijn de mensen die doorhebben in welke tijd we leven en die bruikbaar zijn, zoals Deborah bidt in dit gebed van die mensen van Issachar? Daar moet je er een paar van hebben. Ongeveer, zo klinkt het, heel eenvoudig. Leiderschap vandaag, er moeten betrouwbare mannen en godvrezende mannen zijn. Dat zegt de tekst in Nehemia 7. Maar ook dit soort elementen. Wie zijn het die doorhebben in welke tijd we leven en hoe het allemaal gaat? En dat het echt in de gemeente, in de kerk zou ik willen zeggen, want het woord kerk komt in de Bijbel niet voor, dat weet u al van hoeveel studies misschien. Maar dat het in de gemeente niet gaat om een bepaald iemand of om een bepaalde kleur, maar dat het om de Heer Jezus gaat. Dat Hij de eer krijgt, dat Hij geprezen wordt, dat Hij gediend wordt. En de tijd waarin we nu leven staat bol van vijandigheid van die 900 strijdwagens. Bol van vijandigheid, waardoor we misschien het zicht op dit grote doel hier op aarde, de Heer Jezus verheerlijken, Hem lof toezingen, Hem groot maken, Hem verheerlijken, dat ideale beeld een beetje kwijt zijn. Omdat er geen Issachariten zijn, geen mannen uit Issachar zijn die de tijden kennen en die kunnen zeggen wat Israël te doen staat. Je voeten op aankomen, dat heeft ook te maken met de gedachte aan de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente. De gemeente vandaag hoort hier niet, zal hier ook niet blijven, wordt weggehaald, zal zijn daar waar ze bedoeld is, namelijk in het huis van de Vader. Die bijzondere zegen, die hele aparte status van de gemeente is aan het weg ebben. Leiders ontbreken, 900 strijdwagens, het gaat maar door. Maar wie zijn er in onze gemeente of jouw gemeente, wie zijn er in de gemeente die als zodanig inzetbaar zijn? Waar zijn ze? Of laten ze het hoofd hangen naar wat men zegt, wat de publieke opinie is, of wat misschien de overheid voorschrijft of adviseert. We leven nu in een tijd, heel concreet, dat de overheid zelfs adviseert om het zo en zo te doen. Zo vaak en zo laat en met zoveel. Ik ga niet over de details door. En we kunnen onze hoofden laten hangen naar. We moeten de overheid gehoorzamen, dat geloof ik ook. Daar ben ik het ook echt mee eens. Romeinen 13 staat ook in mijn Bijbel, maar ook in onze Bijbel. Dat we de overheid moeten gehoorzamen. Maar we willen aan de andere kant ook niet dat de publieke opinie gaat overheersen. Wat zullen de buren dan wel zeggen? Wat zullen zij daarvan vinden? En hoe zullen zij daarop reageren? Die Issachariten, sorry dat ik ze zo even karakteriseer, dus de mensen die de tijden kennen, zodat Israël, zodat het volk van God weet wat ze moet doen, ja, die zijn heel erg nodig. Nog sterker, daar kunnen we eigenlijk niet zonder. En Deborah heeft daarover gesproken. En ik heb bij het lezen over Ruben al gezegd, Ruben, je kunt namelijk ook hele groepen tegenkomen die maar overleggen, weer een commissie benoemen, weer een stuurgroepje, weer dit, nog een keer erover praten, weer een vergadering beleggen. En je kunt eindeloos blijven doorpraten. Dat hadden we in ander verband ook al, toen Nehemia uitgenodigd werd om te overleggen in verbinding met de bouw van de muren. Maar dat betekende gewoon dat elke dag dat je aan het overleggen bent, je niet bouwt aan die muren en niet bezig bent met het herstel van de bressen. Gilead bleef zitten waar ze zaten. Die vonden het ook allemaal wel goed. Die denken dat is te ver van ons bordje. Die zaten aan de overkant van de Jordaan. Dan bleef bij de schepen. We hebben dat samen gelezen. En Azer die zat bij de kust. Ik weet niet waarom, maar misschien wel vakantie. En eigenlijk heeft de een excuus en de ander een smoes. En zo blijft het werk constant stil liggen. Maar het merkwaardige dat in diezelfde profetie van Deborah ook staat, de Heere streed vanuit de hemel. Er is een strijd in de hemelse gewesten. Efeziërs hoofdstuk 6. Onze wapenrusting hebben we nodig om vandaag stand te houden tegen de listen. In Handelingen 20 zegt Paulus tegen de leiders, de oudsten van de gemeente in Efeze, wat ze moeten doen. Ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Dat vind je hetzelfde principe. En Paulus was bang dat na zijn vertrek de gemeente stuurloos zou zijn, in de handen van de tegenstander zou terechtkomen en dat de vijandige tegenstander zo'n invloed zou krijgen dat alles stuk zou gaan. Nu, dit is eigenlijk wat hier achter steekt. En deze dingen samengevoegd moet ons aanzetten tot ijver en tot een bijzondere drive om vandaag voor de Heer Jezus te gaan. En ik wil het uit mijn hart zeggen, als het niet meer om de Heer Jezus gaat, om wie gaat het dan? Dan gaat het misschien nog wel om elkaar te kietelen, elkaar, ja, laat maar zeggen, te strelen, te aaien, om te zeggen dat we het toch zo goed hebben en dat we het zo goed krijgen. Ik, wij zitten goed. Het is bijna het verhaal uit het Oude Testament. Wij doen niet goed, zegt een bepaald iemand. Er komt een hele stad, gaat verhongeren. En wij zitten te dikke dakken. Wij hebben nog, zeggen een paar Melaatse mannen notabene, die ergens in het veld ontdekken dat er nog genoeg voedsel is. Maar de stad verkommert van honger. Er is niets. En dan zeggen die Melaatse mannen tegen elkaar, ja, we mogen weliswaar niet in die stad komen, want we zijn Melaatse. Maar wij doen niet goed als we het niet zeggen. Nou, dat, als je nu weet dat je dit moet zeggen, laat dat dan ook klinken. Laat dat dan duidelijk en luid te horen zijn. We willen op de Heer Jezus gaan samenkomen. We willen die plek creëren. Ik weet het, toen ging het over Jeruzalem, letterlijk, een stad. Nu gaat het over het Jeruzalem dat van boven, dat uit de hemel is. Daarmee wordt de gemeente geduid in de brief aan de Hebreeën, heel precies, hoofdstuk 12. Het Jeruzalem dat van boven is, zegt de Galatenbrief ook, dat is onze moeder. Ik wil zo graag dat u opnieuw verlangen krijgt om je daarop te richten, op dat prachtig stukje getuigenis, zolang we hier op aarde zijn, dat we de Heer Jezus voorop zetten, dat het om hem gaat, om zijn eer, om zijn glorie, om zijn wezen en omdat wat de Vader samen met de Heer Jezus heeft gedaan en wat de Heilige Geest daarin deed, dat dat onderwerp is van samenkomen, van beleven, van de Heere prijzen en grootmaken. Vanaf het moment dat dit gebeurt, is de profetie van Deborah waar geworden. Ik hoop dat u het pakt. Ik hoop dat u het niet te moeilijk vindt dat die combinatie er is tussen Nehemia 7 en Richteren 4 en 5. Maar het is een hele bijzondere studie. En misschien wilt u daar nog een keer over praten. Nog een keer over doordenken. Maar gaat u daar ook nog een keer extra voor bidden. En vraagt u alsjeblieft of de Heer u duidelijk wil maken wat daar voor vandaag in opgesloten ligt. Ik hoop dat u erdoor gezegend bent, maar vooral dat God de Vader erdoor geëerd wordt en God de Zoon erdoor geprezen wordt en de Heilige Geest gediend wordt. Ik wens u daarbij God zegen toe. Ik wil er ook voor bidden. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat we zo even naar een klein stukje uit Nehemia 7 mochten kijken en dit mochten vastknopen aan een oude geschiedenis uit het Richterenboek. We willen u danken voor deze zegen. Ook voor uw woord, voor de Bijbel. Dingen zijn niet zomaar opgeschreven. Ze hebben een bedoeling. Ze hebben duidelijk een plan om ons te zeggen wat wij vandaag moeten doen. De schriften zijn het die van de Heer Jezus getuigen. En de voorbeelden zijn er. Die zijn ook voor ons geschreven. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. We zouden de tijden moeten kennen. We zouden de tijden moeten kunnen opdreunen, zoals we misschien vroeger jaartallen leerden. We willen nu zo bidden dat dit ook ons hart, het hart van een gelovige vult, zodat we opnieuw met nieuwe, frisse moed doorgaan met samenkomen, met gemeente zijn, met een getuigenis vormen voor de Heer Jezus. Wilt u dat in uw genade schenken? En als er iemand meekijkt, meeluistert, die dit nog niet heeft, die daar buiten staat, dan hoop ik ook en dan bid ik ook dat zo iemand tot geloof in de Heer Jezus komt. Dat hij of zij de Heer Jezus aanneemt als heiland en als verlosser en ook bij dit gezelschap gaat horen, zoals die Issachariten de tijden kenden en wisten wat ze moesten doen. Datzelfde willen we voor elkaar bidden, dat we weten wat we moeten doen. Ofwel tot bekering komen als dat niet gebeurd is. En als we wel tot geloof gekomen zijn, dat we de Heer Jezus gaan dienen. Hem gaan zoeken. Zijn eer voorop zetten. We willen u prijzen en eren, Vader, voor het geweldige van uw Heilige Geest in ons. Maar ook voor wie u zelf bent. Liefde en genade openbaar geworden door uw Zoon. Dank u wel voor de Heer Jezus. We prijzen u in zijn naam. Amen.